Hoeksteen gemeente. Ik heb vandaag een hele stapel bij me. Wat een vreugdevol begin van deze samenkomst. Ik vind dat geweldig. Bedankt Hans. Want ik denk als wij in moeilijke tijden toelaten dat we onze vreugde verliezen, verliezen we onze kracht. Daar is de Bijbel duidelijk over. Want de vreugde van de Heer is onze kracht. Niet het plezier van de wereld, de vreugde van de Heer. Dat is een groot verschil. Dat wij ondanks omstandigheden hem kunnen prijzen met vreugde, met blijdschap, met een lach op ons gezicht. Niet om wat ons heen gebeurt, wat er om ons heen gebeurt, maar ondanks wat er om ons heen gebeurt. Ik denk dat we allemaal wel min of meer bewust zijn van de dingen die om ons heen gebeuren. En het is heel goed om die in gebed bij de Heer te brengen. Zeker als we ons machteloos voelen, want Hij is machtig. Heel veel dingen zijn ook bijna letterlijk geprofeteerd over deze tijd. Zoek die dingen op in de Bijbel. Het zal je rust geven om te weten dat het God niet uit de hand loopt. Hij weet hiervan. Het is geprofeteerd. En dat wil niet zeggen dat we niet bidden dat het niet zal gebeuren. Vergeet nooit dat God zich ook laat verbidden. Als we zien naar Mozes en Daniel. Andere personen in de Bijbel die God vroegen om niet te doen, niet te oordelen naar wat hij gesproken had. En hij luisterde naar de mens. En de andere kant van deze schaduwzijde van het leven is dat Jezus zegt, ik zend jullie zoals de Vader mij zond. En hoe zond de Vader Jezus? Niet om te oordelen, maar om te redden. En zoals Hans dat zei, soms kunnen we ons zorgen maken over kinderen met grote messen. Oordeel daar niet over, bid daarvoor. Ook dat kind heeft redding nodig en waarschijnlijk de ouders. Bid daarvoor, benader ze in liefde als je de kans hebt. Want oordelen over andere mensen of hun gedrag is het einde van iedere relatie. En het is niet makkelijk, maar het zijn keuzes die wij maken om te leven volgens Bijbelse principes of volgens onze emoties die vaak geleid worden door wereldse principes of het vlees van onszelf. Het wordt steeds duidelijker dat de mensheid in het algemeen redding nodig heeft. En het feit dat wij de redding hebben aanvaard en ontvangen wil niet zeggen dat we de wereld kunnen oordelen omdat ze dat nog niet ontvangen hebben, maar het is onze taak om ze te helpen gered te worden. Soms komt het heel dichtbij in onze families of gezinnen zelfs, waar mensen redding afwijzen. En lieve mensen, probeer alsjeblieft niet te oordelen over de keuzes van je kinderen of je ouders. Broers, zussen, neven, nichten, buren, collega's. Probeer niet te oordelen over hun keuzes, maar help ze om redding te vinden. Door de liefde van Jezus Christus te laten zien. In deze wereld die duidelijk maakt dat keuzes noodzakelijk zijn. Ik zeg altijd dat grijze gebied waarin we honderden jaren lang hebben kunnen leven lijkt te verdwijnen. Er is een polarisering op alle gebieden. Het is in de politiek, maar het is zeker ook in godsdienst en religie. We worden bijna gedwongen om keuzes te maken. En ik bid dat geen van ons die dit hoort vandaag zal horen bij die groep waar Jezus voor waarschuwt. Dat onze liefde zal verkoelen. En dat we elkaar zullen verraden en het geloof zullen verlaten. Dat niemand van ons bij die groep zal horen, maar dat we stand houden. En een van de manieren om stand te houden in de wereld waarin wij leven is om onze ogen te richten op Jezus en niet op de omstandigheden. En te vertrouwen op het feit dat Hij ervan weet. Het is geen verrassing voor Hem. En dat is moeilijk. Wij spreken daar ook vaak over. Hoe makkelijk je, ondanks alles wat je weet en wat je gelooft, en dat je in de Bijbel leest en het onderzoekt, en toch vaak als eerste reactie een oordeel hebt over mensen die openlijk zondigen. Zo anders dan Jezus. En toch wil God dat we Jezus Christus gelijkvormig worden. Ik zeg wel eens, daarom leven sommigen van ons zo lang. Omdat God zijn doel wil bereiken in ons. En telkens als we kleine stapjes maken in die gelijkvormigheid aan Jezus Christus, denk ik dat dat momenten zijn om te vieren. Als je zelf iets overwint waar je jaren mee hebt getopt. Zeker als het gaat om oordelen. Of om uit te stappen en mensen te laten zien dat er hoop is. Om redding aan te bieden waar Jezus Christus zo'n dure prijs voor betaald heeft. En zoals jullie weten heb ik meestal per jaar een soort thema waar ik over spreek. Ik ben altijd graag, laat ik zo zeggen, in een bepaalde geestelijke omgeving om God tot mij te laten spreken over dingen waar ik mee bezig ben. En misschien is het een afwijking, maar ik ben altijd heel snel afgeleid. Als ik me ga concentreren op andere dingen, dan lijkt het wel als God niet meer tegen me spreekt over die dingen waar ik zo druk mee was. En binnenkort gaan we weer, hoop ik, we hebben de plannen gemaakt, een paar weken ertussenuit. In die weken gaan we veel lezen en vasten en bidden. En hardlopen op het strand, ik alvast. En dat is een periode waarin wij altijd dingen ontvangen die als het ware bepaalde puzzelstukjes weer in elkaar leggen. Zodat we richting krijgen, visie voor het jaar, voor onze stichting, voor het spreken, voor de relaties met mensen, voor onszelf, voor allerlei dingen waar we mee bezig zijn. En ik heb nog steeds sterk op mijn hart die gedachte die ik 2 jaar geleden heb gekregen toen we in die periode waren. Dat Jezus wil dat hij weer de positie krijgt als hoofd van de gemeente. En de Heilige Geest, bij wijze van spreken, als communicatieorgaan tussen hemel en aarde. Zodat de gaven van de Geest kunnen vloeien in de gemeente, omdat we allemaal deelnemen aan de samenkomst, zoals Paulus dat schrijft. Ieder doet iets. En dat er in de gemeente geen toeschouwers meer zijn, maar dat we allemaal deelnemers zijn. Misschien niet altijd allemaal in de samenkomst in een gebouw, maar hier buiten, heel de week, zijn we allemaal deelnemers aan de taak van de gemeente in Etten-Leur. Dat is Gods verlangen en dat is nog steeds mijn verlangen. Om dat te zien gebeuren, meer en meer. En gelukkig zien we dat soort dingen gebeuren en ik dank God daarvoor. Dat mensen zich inzetten. Hun licht laten schijnen in de wereld waar het steeds duisterder wordt. En pas zei iemand tegen mij, dat denk jij, maar dat komt omdat jij het zo ziet. Maar ik denk dat ik het zo zie, omdat het geestelijk inzicht is. En dat het zo belangrijk is dat wij die duisternis niet veroordelen, maar dat we daarin gaan om ons licht te schijnen. Of het nou gaat om een kind met een mes, of een man die verkeerd besluit neemt, waardoor 200 mensen neerstorten in een vliegtuig. Laten we genade hebben met die mensen, hoe moeilijk het ook is. En geen harde botte uitspraken doen en er ook niet in meegaan als mensen om ons heen dat doen. Want het oordeel is aan God. Maar wij leven in een tijd die Jezus gesteld heeft om genadig te zijn, omdat we ook genade ontvangen. Maar die tijd gaat voorbij, er komt een einde aan, er is de Bijbel duidelijk over. Er komt een tijd van oordeel, maar dan nog is het oordeel niet aan ons. En soms zien wij er ook zo naar uit, dat Jezus terug zal komen, dat moment, dat hij hier zal komen, dat er een rechtvaardig koninkrijk komt op aarde. Maar denk aan alle mensen die u kent en die u misschien lief hebt, die hem afgewezen hebben. Voor hen zal dat een vreselijke dag zijn. En God heeft ons het mandaat gegeven om ze te wijzen op zijn redding. En als het met woorden niet meer gaat, bid dan dat ze anderen mogen ontmoeten waar ze naar luisteren. Maar laat onze daden alvast daden van genade en liefde zijn in alle opzichten. Zonder oordeel. En denk aan de tijd dat u zelf niet gelovig was. Oordelende mensen hebben nooit veel indruk gemaakt op ons. Het is de genade en de liefde van mensen die we eigenlijk niet verdienen, waardoor we ons aangetrokken voelen. Onthoud dat. Voor 2020 heb ik besloten om wat meer te gaan spreken in de lijn van de inhoud van Maria de Boekenserie, die ze in het Engels geschreven heeft. Dat is een serie boekjes over de 10 geboden. En die Die zijn geschreven met het inzicht dat geen letter of komma van de wet vergaan zal, zoals Jezus zegt. Maar dat hij zegt, ik ben gekomen om die wet te vervullen. In de praktijk te brengen, zeg maar. En hoe doen we dat? Hoe kunnen wij Jezus volgen in het vervullen van de wet? Het is zo simpel. En vandaag wil ik daarover spreken. Het zijn keuzes die wij maken aan de hand van hoe Jezus het voorleeft. En ik wil vandaag spreken over een boekje van Maria. Dat heet in het Engels My Neighbor's House. Dat is, heeft ze in Amerika geschreven. Of dit was al in Nederland. Het gaat over het tiende gebod. Ik weet niet of iemand van jullie uit zijn hoofd weet wat het is. De titel van het boekje verraadt het al een beetje. Dat we niet begeren wat van onze naast is. Nog zijn huis, my neighbor's house. Nog zijn vrouw, zijn os, zijn ezel of iets dat van hun naast is. En ik kwam met dat idee omdat Maria op dit moment druk is met een vertaling. Dit boekje wordt in maart uitgegeven door een uitgever in Slowakije. Dit is in Slovaaks vertaald. Omdat iemand die dit boekje in Slowakije las en veel bezig is met bijbelonderwijs en principes van het Oude Testament en het Nieuwe Testament bij elkaar brengt, die was zo onder de indruk, die zei, dit heeft ons land nodig. En er is een uitgever die bereid is om dat boekje uit te geven. Dat is Maria's derde boekje wat in het Slowaaks vertaald is. En in maart gaan we daar naartoe om een soort promotietoertje te doen. En omdat ze daarmee bezig is en we daardoor weer in dat boekje zaten te lezen. En Maria zei, er komt een herziene druk. Want die uitgeverij in Amerika, die 10, 12 jaar lang haar boeken uitgegeven heeft in Amerika, is failliet. En ze worden nadat het laatste doosje, deze komt uit het laatste doosje. Nadat dat leeg is, komt er een herziene uitgave. Een tweede druk, maar die wordt in Nederland uitgegeven. En toen hebben we dat boekje nog eens doorgenomen. En Maria heeft wat wijzigingen aangebracht en wat aan de taal veranderd. Maar ook vooral aan de details van de inhoud. Als iemand geïnteresseerd is in dat boekje, hebben we na afloop een aantal exemplaren gratis weg te geven als u een ander boekje koopt. Dan gaat het laatste doosje leeg en dan kunnen de nieuwe gedrukt worden. En dan heeft u twee boeken. Maar dat tiende gebod is iets waar we eigenlijk allemaal dagelijks mee te maken hebben, maar niet zo vaak bij stilstaan. En ik zal de tekst, zoals het in de herziene statenvertaling in Exodus staat opgeschreven, even letterlijk voorlezen. Exodus 20, vers 17. Ik heb het zojuist al geciteerd. Ik wil het even lezen, zodat we het allemaal opnieuw in onze gedachten hebben. Wat in Gods hart is als het gaat om de begeerte van ons mensen. Exodus 20, vers 17 staat, u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Dan zeg ik altijd, we hebben allemaal in ons leven onze begeerte. Nou is het huis van mijn buurman niet per se voor mij iets waar ik mee top. Dat van hem is en niet van mij. Als ik om me heen kijk, de vrouwen van onze buren ook niet. Mijn buurman heeft geen os en geen ezel, maar wel varkens en kippen. Die begeer ik niet. Die zijn bij wijze van spreken bijna van ons, want die wonen naast ons. Maar aan het einde staat nog iets dat van uw naaste is. Wat God hier dus eigenlijk wil zeggen is, als het niet van jou is, begeer het dan niet. Dat is heel interessant. Wat bedoelt God eigenlijk met zo'n wet? Waarom zou het niet goed zijn om iets te begeren wat ik nog niet heb? En toen Maria dit boekje ging schrijven, kreeg ze een soort inzicht in het idee dat God ons verbiedt iets te begeren. Eigenlijk opent dat deuren. Want als God zegt, dat en dat mag je niet begeren, dan wil ik weten wat ik wel mag begeren. Want begeerte is in mij. Wat wil God dat wij begeren als hij 5 dingen noemt die we niet mogen begeren? Er zijn er nog heel veel dingen over. En dat maakt het lezen van de Bijbel interessant. Probeer eens te zoeken waarvan God zegt dat we het mogen begeren. En die dingen zijn er. En Maria heeft ze opgezocht. Dat scheelde mij veel werk. En er is één principe wat ik hier meteen uithaalde toen ik vorige week begon dat boekje te lezen en dingen in de Bijbel op te zoeken waar het op gebaseerd is. Wat heeft mijn naaste hier eigenlijk mee te maken? Waarom mag ik niet begeren wat mijn naaste heeft? En begeren is een woord wat niet in alle Bijbelvertalingen meer gebruikt wordt, maar wij begrijpen allemaal goed wat het is. Het heeft ook een negatieve klank gekregen. En dat is een beetje jammer soms van de 10 geboden, dat alle dingen die daarin genoemd worden soort negatief zijn overgekomen, omdat we ze zien als dit moet en dat mag niet. Maar we kunnen ook goede dingen begeren. En die worden genoemd. Maar God heeft een plan met ieder van ons. Ieder van onze levens hebben geen toevalligheden. God was erbij toen wij verwekt werden. En hij kende al ons voordat we in de baarmoeder verschenen. Wonderbaarlijk. God had een plan met ons, maar geestelijk gezien waren wij al een idee van hem, een gedachte, een persoon. En hij liet ons geboren worden en we kwamen met een taak op aarde. En voor ieder van ons heeft hij een specifieke taak. Door alle omstandigheden om ons heen, onze eigen gaven, talenten, ervaringen, het milieu waarin we opgegroeid zijn, het land, de ouders. Ieder is anders. Met een reden. En als wij nou gaan begeren wat onze buurman heeft, dan is het moeilijk om terug te komen in dat plan wat God heeft. God wil dat wij van hem vragen en verlangen, begeren naar de dingen die hij voor ons heeft. Niet die we zien bij de buren. Of iedere naaste. Alle andere mensen. Dat is geen beperking. Dat is een open deur naar een zoektocht voor Gods plan met ons leven. En vaak gaan onze begeerten uit naar dingen die eigenlijk zo banaal zijn, dat je je afvraagt hoe het komt dat de hele wereld daarmee bezig is. Want het gaat vaak om huizen, vrouwen, auto's. Die dingen waarvan we eigenlijk weten als gelovigen dat de waarde zo klein is. En we concentreren ons zo vaak op die dingen die we nog niet hebben. En iemand anders wel. En dat is Gods waarschuwing. Als we kijken naar de 10 geboden, is het eigenlijk, en de meeste van ons hebben daar wel preken over gehoord en boeken over gelezen, dit is Gods hart geopenbaard aan de mensen die het willen horen. Dit is waarvan God weet dat het goed voor ons is. Zo denkt hij, en zo wil hij dat wij leren denken. Wees heilig, want ik ben heilig. God openbaart ons zijn hart, zodat we die dingen kunnen ontvangen om ons hart te voeden met de juiste gedachten en de juiste begeerten. Ik denk dat de schrijvers van de psalmen, vooral David, in psalm 119, enorm veel inzicht had in het hart van God, omdat hij, zoals hij zelf zegt, Gods wet en onderwijs lief heeft. Hij leert God kennen en daarom weet hij waarom God hem waarschuwt voor bepaalde dingen. En aanmoedigt om andere dingen te zoeken. Nu is die wet prachtig om Gods hart te leren kennen. Maar we weten ook, hoofdzakelijk door wat Paulus erover schrijft en Jezus erover zegt, dat wij die wet wel zouden kunnen proberen te houden, maar er is geen redding in die wet. En onze zonden worden niet vergeven als we ons aan die wet houden. Sterker nog, de wet zet aan tot zonde, schrijft Paulus. Dus het wordt alleen maar gekker als je altijd met je neus in die wet zit. Maar hoe moeten wij daar dan mee omgaan? Wat bedoelt Jezus als hij zegt, niets van die wet zal ik ongedaan maken. Maar ik kom om de wet te vervullen. Die wet kan ons niet redden. Maar als we de wet lezen en hem proberen te houden, komen we er wel achter dat we redding nodig hebben. De noodzaak voor redding komt voort uit het proberen te houden van de wet. En ik denk dat dat Gods doel is geweest met het volk Israël en met ons. Dat wij zijn standaard, hij legt de lat heel hoog, proberen te houden, want dat vraagt hij van ons. En er dan achter komen dat we het niet kunnen en naar hem gaan om te vragen hoe het dan moet. En dan openbaart hij zijn reddingsplan. En ik denk niet dat er heel veel mensen zijn, maar wij hebben één vriend. En die was atheïst, een leraar filosofie in het middelbaar onderwijs. En die is tot geloof gekomen door het lezen van het boek Leviticus. En wij hebben hem vaak daarover gesproken. Hij is een filosoof. Het is heel vermoeiend om met die man te praten, want hij wil nooit oplossing, hij wil alleen discussies. Maar die ging het boek Leviticus lezen als onderdeel van zijn onderwijsfilosofie. En hij ging achter het boek Leviticus zoeken wat God daarmee bedoeld zou kunnen hebben als hij bestaan had. En wat hij mocht verwachten van het volk Israël als ze zich daaraan gingen houden. En hij kwam er als atheïst achter dat geen mens volgens het boek Leviticus kan leven. Geen mens. In zijn filosofische gedachten. En toen dacht hij, het kan nooit zijn dat een God, waarin hij zelf niet geloofde, mensen regels oplegt waar ze zich niet aan kunnen houden. Dus hij moet daarmee een filosofie hebben gehad. En hij kwam tot de conclusie dat hij wilde dat die mensen bij hem kwamen om te zeggen, dit gaat niet, hoe moeten we het dan doen? En dan zou God tegen hun zeggen, en dat vond hij in het boek Leviticus, ik heb een oplossing. Er komt een redder. En het is onvoorstelbaar dat iemand dat vindt in het boek Leviticus. En dat heeft hem naar Jezus geleid. Hij is een heel krachtig gelovige. Nog steeds interessant warrig als je met hem spreekt. Maar hij begrijpt Gods gedachte achter de wet. En dan heb ik het niet alleen over de 10 geboden. Hè. Hij heeft het over al die leefregels. Maar eigenlijk is het heel simpel. Die leefregels die zijn er om ons te beschermen voor onze verkeerde begeerten. We hadden pas een gesprek met iemand die probeert volgens Bijbelse voedselvoorschriften te eten. En die zei, het enige wat ik bewust verkeerd doe, is dat ik nog steeds op de barbecue spekklapjes lekkerder vind dan al het andere vlees. Ik denk dat je er dan net zo goed mee op kan houden, maar die begeerte, dat is, er is iets in die speklapjes op de barbecue. En voor mij is dat niet zo heel aantrekkelijk, maar ik begrijp wel, ik heb weer andere dingen waarvan ik zeg, als dat ene er nou net niet in stond, dan zou ik het wel kunnen. Maar zo is het niet. Zo is het niet. God wil dat wij door de wet zien dat we een redder nodig hebben en bij hem komen om redding te zoeken. Dan ga ik even terug naar het 10e gebod. Als er nu specifieke dingen zijn waarvan God zegt, dit moet je niet begeren. Ik wil niet dat je dit begeert. En hij zegt dat niet omdat hij ons leven wil beperken. Hij zegt dat omdat er dingen zijn waarvan we, als we die begeren, een beter leven krijgen. Dat is zijn doel met de wet. En dat is nou precies waar wij allemaal als mensen, maar laat ik me even concentreren op de kerk, vaak de spijker mislaan. Wij weten heel goed wat God misschien niet van ons wil, maar daar houden we zo vaak op. We gaan daarna niet begeren wat hij van ons vraagt. We gaan niet eens op zoek naar die dingen. Ik zeg altijd, ik heb zoveel preken gehoord over het feit dat in de Bijbel staat, u moet niet dronken zijn van wijn. Er zijn heel veel christenen die zijn echt, zeg maar even, bang van alcohol, omdat daarvoor gewaarschuwd wordt. Maar dat er achteraan staat, maar gevuld zijn met de geest, hoor je weinig preken over in die gemeente. Terwijl die twee dingen juist samengaan. Want die wijn, of die sterke drank, of wat het ook is, wordt niet voor niets in het Engels, maar ook in andere talen, spirit genoemd. Er zit een geest achter het gebruik van alcohol. En God zegt, wees nou niet vol van die geest, maar vol van mijn geest. Die dingen horen bij elkaar. Die wet zou er niet staan als er geen dingen waren die we mochten begeren. En ik heb in mijn jeugd, en ik wil niemand beschuldigen, ik denk dat de grootste fout bij mij lag, heb ik zoveel mensen gezien die precies wilden wat ze van God niet mochten. En het dus alleen stiekem deden. Maar ik heb weinig mensen gezien die begeerden waarvan God zegt dat het goed is om te begeren. En dat is een van de redenen geweest waardoor ik op een bepaalde leeftijd afhaakte. Want de dingen waar mijn vlees naar verlangde, die begeerden, stonden bijna letterlijk in de Bijbel opgeschreven. Want waar gaat je begeerte naar uit als je 16, 17, 18 bent? Man, fantastisch. Auto's, motorfietsen, vrouwen, al die dingen waarvan God ze die niet begeren. Die wet zet aan tot zonde, want nu weet ik wat ik wil. Het is echt zo. Seks en drugs en rock'n'roll, dat zijn dingen van de wereld. Maar waarom zijn die in de wereld zo belangrijk? Omdat mensen ernaar begeren. De duivel weet precies welke wortel hij ons voor kan houden, zodat we hem volgen. En waar denk je dat hij die wijsheid vandaan heeft? Hij gebruikt Gods woord om ons te misleiden. Hij probeert het bij Jezus, denk niet dat hij het bij ons niet probeert. Hij komt met de dingen waarvan hij weet dat wij die van nature in het vlees begeren. En er is maar één manier om weerstand te bieden aan de duivel. En dat is uit te vinden wat God ons aanbiedt om te begeren. En hem te volgen. En ik ga het noemen. Ik wil een tekst lezen uit Spreuken. Ik weet niet of jullie het nog weten. Ik heb een keer specifiek over Spreuken 8 gesproken. Spreuken 8 is een heel bijzonder boek. Ik weet ook verschillende boekjes die daarover geschreven zijn. Ik heb daar ook dingen over gelezen. Hele leuke openbaringen eigenlijk. Waardoor je Spreuken 8 heel anders gaat lezen. Maar ik wil één tekst lezen. Die er uitspringt als het gaat om de begeerte van de mens. En dat is Spreuken 8 vers 11. Spreuken 8 vers 11. Daar staat, want wijsheid is beter dan robijnen. En al uw wensen of begeerten zijn er niet mee te vergelijken. Beter dan robijnen en beter dan iedere begeerte die wij kunnen hebben of wensen. In de herziene statenvertaling hebben ze ervoor gekozen om dat woord als wensen te vertalen. Toen Maria dit boekje schreef, heeft ze een hele korte studie gedaan naar de grondtekst. Want dat woord, zoals het er staat, omvat veel meer dan verlangen. Soms wordt het vertaald als verlangen. En het is ook meer dan wensen. Maar het woord begeerte, zoals wij dat kennen, klinkt negatief. En zo staat het eigenlijk niet in de Bijbel. Het staat naar de dingen waar we naar verlangen en die we wensen te hebben. Een soort combinatie daarvan. Maar ik wil het even voorlezen hoe het in het Engels staat. En hoe Maria het ook in haar boekje My Neighbor's House heeft gebruikt. For wisdom is more precious than rubies. And nothing you desire can compare with it. Nothing you desire can compare with the wisdom of God. Welk voorbeeld kennen we allemaal van iemand die om wijsheid vroeg en alle andere dingen kreeg? Salomo. Hij kon bij wijze van spreken vragen wat hij wilde. En hij vroeg om wijsheid. Waar had hij die wijsheid vandaan om wijsheid te vragen? Want we weten allemaal, als we wijsheid hebben, zeker wijsheid die van God komt. Want ik zeg altijd, kennis komt vanuit het vlees, onze ziel. Dat vergaren we met ons verstand. Maar kennis zonder wijsheid kan echt dwaasheid zijn. Er is heel veel kennis voor nodig om abortussen te plegen. Er zijn artsen die daar speciaal in gespecialiseerd zijn om dat op een manier te doen dat het in hun ogen acceptabel is. Heel veel kennis, veel ervaring, veel opleiding. Maar er staat wijsheid in. Dat is een groot verschil. Diezelfde kennis en ervaring en technologie en wetenschap zou ook gebruikt kunnen worden om mensen in leven te houden. Als je het combineert met wijsheid. Net als de uitvinding van buskruid en atoomsplitsing. Geweldige kennis. Wijsheid breng ik even in twijfel. Gods wijsheid is meer dan alle andere dingen die we kunnen begeren. Meer waard. Brengt ons meer. Eigenlijk zo simpel. Want waarom staat Salomo bekend? Om zijn wijsheid. Maar hij maakte de juiste keuzes in zijn wijsheid. En als hij de juiste keuzes maakt, ontstaat er een voorspoed in je leven. Geestelijk, lichamelijk, emotioneel, financieel. Want wijsheid is veel meer dan het hebben van goede ideeën. in zijn omgang met mensen was Salomo ontzettend wijs. Omdat hij geleid was door een begeerte God te volgen in zijn wijsheid. Niets is te vergelijken met Gods wijsheid, staat er in Spreuken. Wie begeert echt, en dan bedoel ik begeerte zoals we, zeg maar even, auto's, huizen, vrouwen en ezels begeren. Wie begeert op die manier Gods wijsheid? Ik zou graag willen zeggen, ik natuurlijk. Maar het is niet altijd zo. Mijn lichaam, mijn vlees, mijn ziel, mijn emoties, mijn gedachten zijn heel snel gericht op de dingen die aantrekkelijk zijn voor mij, als man, als mens. En de meeste van die dingen, waarvan ik weet dat ze niet goed zijn, sommige uit ervaring en andere uit wijsheid, omdat ik nu weet wat wel of niet goed voor me is, die ga ik uit de weg. Ja? Maar wacht eens tot er een moment komt dat je geen seconde hebt om na te denken. Omdat je iets ziet of hoort of voelt. Pop, daar is het weer. De begeerte naar iets waar God ons voor waarschuwt. En ik denk niet dat het ooit helemaal over zal gaan. Maar ik weet wel dat we op een plek kunnen komen waar dat niet meer het eerste is waar we aan denken. Laat ik het zo zeggen dan. Dat we die begeerte van het vlees, van het lichaam, van onze ziel, van onze emoties overwinnen omdat we bezig zijn met het begeren naar Gods wijsheid. Nou is het principe achter die boekenserie van Maria is niet om mensen weer zover te krijgen dat ze de 10 geboden gaan houden of voorlezen. Of zich daar heel de week mee bezighouden, want de wet zet aan tot zonde. En ik heb daar voldoende bewijs van, in mijn eigen leven. Het is ook niet voor niets dat Jezus zegt, al die geboden, die ga ik samenvatten in een levensstijl. Heb je naaste lief als jezelf. Doe voor een ander wat je wilt dat anderen graag voor jou doen. Geweldig. Daar is geen wet, daar is geen begeerte voor het kwaad meer. Daar is een begeerte om het goede te doen. Jezus draait het om. Hij laat de andere kant van de wet zien. Het geestelijke principe achter de wet is begeren om goed te doen voor anderen. En de Bijbel heeft daar een aantal hele mooie duidelijke teksten over, waardoor we als we terugvallen op die dingen ook meteen begrijpen waarom het begeren van de vleeselijke dingen een probleem is. En laat ik even lezen uit 2 Korinthe 3 vers 6. Dat is een tekst die toen ik het opzocht, in 3 verschillende Bijbels was die al onderstreept. Die heb ik vaker gebruikt, maar op andere manieren, in andere woorden, in andere boodschappen voor de gemeente. 2 Korinthe 3, vers 6. Hij, en dat is God zelf, heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. De letter doodt. Hoe kan God dat zeggen over zijn eigen woord? De letter dood. En ik denk dat ik een keer alleen over deze ene regel een serie ga maken. Omdat ik heel goed weet uit ervaring wat dat betekent. Ik heb in bijbelstudiegroepjes gezeten waar we altijd maar bezig waren met de letter. Wat staat hier nou precies? En soms is dat mooi, hè? Concordantie erbij, verschillende vertalingen. Engels, Duits, Frans, 3 Nederlandse vertalingen. Met die letter bezig zijn. En na 3 keer 1,5 uur hadden we eigenlijk niks meer om over te praten. Want het waren geen geestelijke samenkomsten geweest. We waren met die letter bezig. En soms is dat leuk om iets op te zoeken en erachter te komen wat er echt staat. Maar die Bijbel is niet geschreven voor de letter. Deze Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest die achter die letters zit. En die letters doden, maar de Geest die ze heeft geïnspireerd brengt leven. Letterlijk staat het hier. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. En wat is het nieuwe verbond? Eigenlijk is het heel simpel. Hè? Het nieuwe verbond betekent dat we niet meer door de wet, maar door de genade van Jezus Christus en ons geloof in zijn volbrachte werk gered worden. Het nieuwe verbond. En dat is ook niet meer alleen voor het volk Israël, maar voor alle volken op aarde. Want al zo lief had God de wereld. Alle mensen die op de wereld zijn. Nieuw verbond. Jezus heeft het probleem opgelost. Je heeft dat allemaal gezien van die begeerte. En het lukt jullie niet. Alles wat je begeerd hebt en waar je naar geleefd hebt, wat niet van mij is, zal ik dan op me dragen, zodat jullie een nieuwe kans hebben. En dan ga je begeren wat de Vader van je vraagt. Een nieuw verbond. En we hebben de bekwaamheid ontvangen om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt en de geest brengt leven. Halleluja. Die wijsheid die achter de letter is, die van God is. Die levensstijl waarin we verlangen naar de dingen van God, is een totale ommekeer. Dat is niet een veranderingetje hier en een veranderingetje daar. Onze eerste pastoor, toen we net tot geloof gekomen waren, zei dat altijd heel duidelijk. Als ik leef in de wereld, leef ik met mijn rug naar God. Ik kan alleen maar God volgen als ik mijn gezicht naar hem keer. Maar automatisch is mijn rug dan naar de wereld. Het is niet mogelijk om je ergens toe te keren zonder je ergens van af te keren. En heel veel mensen, ikzelf inbegrepen, leven een beetje zo. De wereld is daar, God is daar. Ik probeer een beetje van beide kantjes het leuke mee te nemen. Of te kijken misschien met hoeveel dingen we nog weg kunnen komen uit de wereld, zonder dat God ons straft. Ik zal u één ding zeggen, God gaat je niet straffen. Misschien moet je leven met de gevolgen van je vleeselijk leven, maar God straft nu niet. Jezus komt terug om te oordelen, maar tot dan lijkt het alsof je wegkomt met de dingen van de wereld. Maar er is een oordeel. En het allerergste is eigenlijk dat we de zegen missen van het leven in Gods wijsheid. Het toekeren van je rug aan de wereld brengt een zegen, omdat je volledig gericht kan zijn op God. En dan komt het probleem dat we nog in deze wereld zijn, maar niet van de wereld. Maar ik denk dat we allemaal wel weten wat dat betekent. Dat we alles wat we zien niet hoeven te begeren. En als we het begeren, dat we het tegenspreken, want de duivel komt altijd terug. Vergeet dat nooit. Die blijft terugkomen. En soms heeft hij een poosje met rust gelaten en dan denk je dat je hem overwonnen hebt. Maar Jezus heeft hem overwonnen en hij probeert ons terug te krijgen. Hij weet dat hij Jezus nooit meer terug kan krijgen. Die kwam als mens op aarde, maar die zit nu naast de Vader. En die pleit voor ons, omdat wij nog steeds verleid en misleid worden door de duivel. Maar we zijn nog steeds verantwoordelijk voor onze eigen keuzes. Jaag die wijsheid na. En die wijsheid, is heel interessant in Spreuken 8, ik ga er heel even naar terug, gaat eigenlijk over Jezus zelf. Het staat er bijna in. Maar net niet letterlijk wordt de naam van Jezus gebruikt. Maar ik zal even Spreuken 8 vers 27 lezen. Daar staat, toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte en de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem. Zijn lievelingskind, ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Geweldig, hè? Spreuken 8. Als je de tijd wil nemen, alsjeblieft, lees het eens helemaal door met de kennis dat wijsheid en Jezus Christus bijna als synoniem gebruikt worden. Alle wijsheid is in hem. Dus het streven naar wijsheid, het begeren van Gods wijsheid, is eigenlijk het begeren van Jezus Christus. In ons leven, in ons denken, in ons dagelijks doen en laten. Begeer die wijsheid die in hem is. Jaag hem na. In 1 Korinthe 1 vers 24 staat eigenlijk een bevestiging van wat in Spreuken 8 staat. 1 Korinthe 1 vers 24. In deze context, prachtig om te lezen. Paulus schrijft aan die Korintiërs in vers 24... Voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht en wijsheid van God. de kracht en wijsheid van God, Jezus Christus. En dat preken wij aan de Joden en de heidenen.
Op vers 31.
Ja. Ik wil ook zeggen, ik heb het hier opgeschreven. Lees eens dat eerste hoofdstuk van die eerste Korinthebrief door. En zie wat daar allemaal staat over de boodschap aan de Joden, aan de heidenen, aan Jezus Christus als wijsheid voor de volken. Het is echt prachtig. En dat komt zo overeen met Spreuken 8. En ik weet ook, in mijn geestelijke zekerheid, zeg maar, dat dat is waar David in zijn psalm over schrijft. Hij, door de wijsheid van God te zoeken en daar zijn vreugde in te vinden, heeft hij Jezus Christus leren kennen. Lees Psalm 119 eens door. Het is prachtig om te zien dat iemand zoveel houdt van Gods verordeningen. Want hij herkent de geest achter de wet. En dat is Jezus Christus. Ik denk als we, en ik heb hier nog een stukje van Spreuken 8 opgeschreven, maar ik denk dat ga ik overslaan. Want ik hoop echt dat jullie geïnspireerd zijn om die spreuken en dat eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief eens te lezen en echt te weten in je geest dat het najagen van wijsheid, dat het begeren van Gods wijsheid die in Jezus Christus is, het grootste bezit is wat wij op aarde kunnen hebben. Als we daarnaar streven en dat kunnen ontvangen, misschien stap voor stap, beetje bij beetje, dan zullen we iets ontdekken. En dat is waar ik nu in zit. En dat is niet van de laatste weken of maanden, dat is een aantal jaren. Dan ga je ontdekken dat die andere begeerten steeds verder naar de achtergrond gaan. Omdat je het goede begeert. We kunnen al die dingen die we niet mogen blijven aanvechten, maar die wortel die de duivel ons voorhoudt, die blijft terugkomen. Totdat we gaan begeren wat God wil dat we bezitten. Dan is de macht van de duivel overtroffen door de wijsheid van God. Het is echt een heerlijk proces om in te zijn. En ik wil je echt zeggen, als je topt met het begeren van bezittingen, of seksuele dingen waar je mee bezig bent, waarvan je weet dat het niet goed is, of waar de wereld ons zo in mee wil nemen, in advertenties die soms levensgroot voor je verschijnen langs de weg, of winkelcentrum of in tijdschrift of op televisie of op internet. Al die dingen waarvan de duivel wil laten zien. Als je dit hebt, dan zou het pas echt mooi zijn in je leven. Je mist nog iets. En ik zal je één ding zeggen. De wijsheid die in Jezus Christus is, is het enige wat we missen en waar we meer van nodig hebben. En de rest verdwijnt in het niet als we daarnaar gaan begeren. We hebben allemaal dingen waar we naar begeren. En ik hoop ook altijd dat die dingen uit het verborgene komen, dat we erover durven praten, omdat we zeker niet de enige zijn. Want als God het weet, en Paulus schrijft erover, en Jezus spreekt erover, en David wist het al, en in Spreuken staat het al, mensen hebben begeerten die niet van God zijn. Kom ermee voor de dag, vind een persoon die je echt vertrouwt, praat erover, en je zal zien dat we het allemaal hebben. Maar we worden er vrij van als we gaan begeren wat God voor ons heeft. Amen. Als er iemand is die hierover misschien wil spreken,